Goedemorgen allemaal. Fijn om u te ontmoeten. Mooi dat jullie ervoor gekozen hebben om een dag te besteden aan het huwelijk. Of na te denken dat we samen met elkaar nadenken over het huwelijk. Weet je, dat is gewoon goed om te doen. Want het huwelijk doet ertoe. En het is ook, als je kinderen hebt, is het ook liefdevol naar je kinderen toe. Dat je investeert in je huwelijk. Dat je kiest voor de toewijding aan elkaar. Daar ga ik vanmiddag ook iets meer over zeggen. En dat we gewoon met elkaar ons bezinnen. En dat we ons afvragen, wat zegt de Bijbel daarover? Dat we Gods plan mogen gaan begrijpen. Dat hebben we net met elkaar gezongen. En ook dat we Gods plan en Gods ontwerp ten aanzien van het huwelijk gaan begrijpen. Dus nogmaals, fijn dat u er bent en dat we met elkaar over dit thema kunnen nadenken. Vanmorgen gaat het over heiligheid in het huwelijk of een heilig huwelijk. En vanmorgen heb ik 3 punten, dus dat is een goede gereformeerde preek. En vanmiddag gaat het over veiligheid in het huwelijk. En dan heb ik 4 punten, dus dat is een slechte gereformeerde preek. Nee, dat is een iets minder goede gereformeerde preek. Maar zo willen we met elkaar dit thema behandelen. Ik wil met jullie beginnen te lezen in Gods woord. En dat is Lucas hoofdstuk 15. Je zou denken, wat heeft dat met het huwelijk te maken? Dat gaat ook niet echt over het huwelijk. Maar heiligheid in het huwelijk begint met, dat is mijn eerste punt van deze morgen. Dat begint ermee dat wij de Heere God lief hebben boven alles. En met het oog daarop wil ik jullie voorlezen misschien wel het meest bekende verhaal uit de hele Bijbel. Het meest populaire en geliefde verhaal uit de hele Bijbel. Dat is het verhaal van de verloren zoon. We lezen met elkaar Lucas 15 vanaf vers 11. Luister naar deze woorden. En hij, dat is de Heer Jezus, zei: een zeker mens had 2 zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. Nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners of arbeiders van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet en viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. En dan zou hij er nog achteraan zeggen: maak mij als een van uw dagloners. Maar daar krijgt hij niet eens meer de kans toe. Want zijn vader valt hem in de rede. En zegt tegen hem, of daar staat er: maar de vader zei tegen zijn slaven: haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan. En geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Nou, deze gelijkenis die passen wij vaak toe op mensen die de Heere niet kennen. Die nog nooit tot God de Vader zijn gekomen. Die nog niet vergeving van hun zonde hebben ontvangen. En gewoon nog christen moeten worden. Nog tot bekering moeten komen. Maar het gaat hier, ik denk dat de gelijkenis ook tot ons spreekt. Want het gaat hier wel om een zoon van de vader. En weet je, deze zoon van de vader die meent dat hij ergens anders het beter zal hebben dan bij zijn vader. En weet je, hij gaat dan weg en dan staat er, hij verkwiste zijn vermogen in een losbandig leven. En toen ik daaraan dacht, toen dacht ik, dat zijn ook de dingen die voor ons een verleiding zijn om dat op de eerste plaats te gaan zetten. Ten eerste vermogen, hij had geld gekregen van zijn vader, het deel van de erfenis dat hij eigenlijk pas zou ontvangen als zijn vader overleden was. Het was ook erg grof natuurlijk om dat al aan zijn vader te vragen, terwijl zijn vader nog helemaal niet overleden was. Maar hij dacht, geld, dat heb ik nodig om gelukkig te kunnen zijn. En weet je, de Heer Jezus zei ook, je kunt niet God dienen en de mammon. En ook wij als christenen worden verleid, ook door de cultuur waarin wij leven, door gewoon alles wat de hele wereld om ons heen uitademt, om toch te gaan voor het geld. En om toch te denken van, als ik maar financieel onafhankelijk ben, als er maar genoeg geld is, dan zal ik een vervuld leven hebben, dan zal het goed met mij gaan. Dus misschien wel herkenbaar. En hij verkwiste zijn vermogen in een losbandig leven. Ook de verleiding tot seksuele zonde, de verleiding tot onreinheid. Ook denken van, nou ja, als ik maar vooral kan genieten. Hè? Ik denk, ja, misschien wel de twee grootste afgoden van deze tijd. Hè? Want afgoden zijn springlevend. We leven niet in het Griekenland van de tijd van Paulus, waar allemaal afgodsbeelden op de hoeken van de straten stonden. Maar we leven in het geseculariseerde westerse Europa. Maar de afgoden zijn springlevend. En twee van de grootste afgoden zijn geld en genot. En wij worden ook verleid om dat gewoon na te streven. En om ook gewoon ja, te gaan voor wat ons wat ons genot geeft op de een of andere manier. Op seksueel gebied of op andere gebieden. Als we denken, nou, als ik maar kan genieten, dan heb ik een vervuld leven. Een hedonist is iemand die het genot heeft gemaakt tot het hoogste goed. Dat is een filosofische term. Maar een hedonist is iemand die zegt, als je maar kan genieten. Nou, dat is natuurlijk heel populair. Hey, you only live once, YOLO. Zo, haal uit het leven wat je uit het leven kan halen voor jezelf. Maakt niet uit. Allerlei dingen maken niet uit. Als je maar kunt genieten. En die twee dingen die trekken ons ook. En op een gegeven moment kan het zijn dat je zelf ook tot de constatering moet komen van, ja, eigenlijk ben ik wel afgedwaald van God de Vader. En heiligheid in het huwelijk begint met heiligheid naar de Heere God toe. Heilig betekent apart gezet. Heilig betekent afgescheiden van. Dat God heilig is, dat betekent dat hij afgescheiden is van alles wat hij heeft gemaakt. Hij is de geheel andere. Hij is van een hele andere categorie dan alle andere dingen die zijn geschapen. Dus hij is volkomen uniek. Hij is de enige. Hij is heilig. Niemand is als hij. Hij is God. God en God alleen hebben met elkaar gezongen. God alleen is de schepper. God alleen is de instandhouder van alles dat is. God alleen is degene voor wie alles bestaat. Ga zo maar door. Dat is de heiligheid van God. En heiligheid in het huwelijk begint met dat wij in ons leven ook God als enige boven al het andere plaatsen. Dus we plaatsen God boven het geld. We plaatsen God boven het genot. We streven niet naar een gelukkig leven, maar we streven ernaar om God te kennen en om hem te dienen. We zingen wel eens in een van de opwekkingsliederen zingen we, ik verhoog u. Nou, ja, ik verhoog u, wat betekent dat? Nou, we kunnen God niet verhogen, want hij is de Alleroogste. Hij is de enige, wat ik net zei allemaal. Wij kunnen niet God groter maken dan dat hij is. Hij is de Allergrootste. Hij is God. Wij kunnen niet aan zijn Godheid toevoegen. Maar als we zeggen, ik verhoog u, dan bedoelen we daarmee, Heere God, ik verhoog u in mijn leven boven al het andere. Ik plaats u in mijn leven boven alles en iedereen. U alleen staat op de eerste plaats. U alleen heb ik lief boven alles. En ik vind het heel mooi zoals A.W. Tozer dat beschrijft in zijn boekje Verlangen naar God. Dat vind ik zulke mooie woorden. Die hebben mij ook zo geholpen en ik heb het op zoveel plekken al gedeeld. En ik wil het vanmorgen ook met jullie delen. Hij zegt, er is een heiligdom in het hart van de mens, waar alleen God waardig is om binnen te treden. Een sanctuary, een heiligdom, diep van binnen, bij ieder mens. En de enige die eigenlijk daar in dat heilige der heiligen van ons innerlijk zou mogen binnentreden, is de Heere God. Maar wat is er met de mens gebeurd? Wij laten andere dingen toe in het heiligdom van ons hart. Wij gaan vooral andere dingen begeren. Wij willen dingen hebben, andere dingen dan God zelf. En dan worden die dingen eigenlijk hetgeen wat wij aanbidden, want ze komen in het heiligdom van ons hart. En dat is de reden van onze onrust. De mens is vaak onrustig. Wat bent u onrustig in mij, o mijn ziel? Die onrust komt voort uit dat iets anders groter is geworden dan het zou moeten zijn in je leven. Je wordt onrustig als je vooral voor het geld leeft en vindt dat je te weinig geld bent. Je wordt onrustig als je vooral voor je eigen geluk leeft en denkt, ik ben niet zo gelukkig als ik zou moeten zijn. En vul het maar in voor jezelf. Die dingen, we laten dingen, materiële of immateriële dingen, laten we toe in ons hart, in het heiligdom van ons hart. Dat kan ook je functioneren zijn. Tegenwoordig ligt er ontzettende nadruk op wie je bent en op je bekwaamheden en op dat je wordt wie je moet zijn en een betere versie worden van jezelf en hoe jij in het leven staat en je carrière en je ontwikkeling, je zelfverwezenlijking, dat is een en al wat onze cultuur eigenlijk uitademt. Ik ben er ook van overtuigd dat dat de reden is dat zoveel twintigers in psychische problemen komen. Want al die twintigers en ook tieners denken van, ik moet worden, worden, worden. En iedereen zegt van, ja, jijzelf en wat jij allemaal moet worden. Dus ook het je eigen functioneren en wie je zelf bent, weet je. Dat kan ook het heiligdom van je hart binnenkomen. Maar daar word je heel onrustig van. Dat is een enorme last, leg je dan eigenlijk op jezelf. Het moet alles maar beter worden. En dan zegt Toos, en dat vind ik zo bevrijdend, dat waar de Heer ons toe uitnodigt, en hij doet dat niet met een wijzend vingertje, maar hij nodigt ons uit in liefde en tederheid en bewogenheid, omdat hij het beste wil voor onze ziel, dat de Heer en Jezus aan ons vraagt, doe alles uit het heiligdom van je hart weg wat daar niet hoort te zijn. En dan noemt Toos er dat de zegen van het niets meer bezitten. The blessedness of possessing nothing. De zegen van het niets meer bezitten. Niets meer bezitten. Jezus zegt ook, neem afstand van alles wat je hebt. Verlies je leven. Verloochen jezelf. Neem je kruis op en volg mij. Dat klinkt radicaal, dat is ook radicaal. En dat klinkt misschien, dan raak ik alles kwijt. Dan waar blijf ik zelf dan? Maar het is de omgekeerde wereld. Als je afstand doet van alles wat je hebt. Als je jezelf verloochent, als we hierin de stem van Jezus horen, als we stoppen met voor al die dingen te willen leven en daar ons geluk van te verwachten, en we plaatsen God en God alleen in het heiligdom van ons hart. We komen terug tot de Vader, zoals de verloren zoon terugkwam tot zijn Vader. En we beseffen dat we bij Hem ons geluk vinden. We beseffen dat Hij het doel van ons leven is. En we zijn niet meer een slaaf van onze geldzucht. We zijn niet meer een slaaf van onze genotzucht. We zijn niet meer een slaaf van de nadruk op ons eigen functioneren. We zijn niet meer gebonden aan onszelf, omdat we alsmaar betere mensen moeten worden. We leren onszelf te relativeren. We leren tevreden te zijn met onszelf zoals we zijn, omdat we God hebben leren kennen. Dan komt de rust. En er kwam rust in het hart van de verloren zoon toen hij terugkeerde naar de Vader. En de Vader die veroordeelde hem niet. Weet je, God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om ons te veroordelen, maar om ons te redden. En daarom is zo mooi wat Job ook zei, van als dingen mis zijn gegaan, als je bent afgedwaald, als het niet zo goed gaat in je huwelijk, omdat je bent afgedwaald, omdat je eigenlijk een afgodendienaar bent geworden, weet je, er is echt hoop. En we kunnen allemaal hersteld worden. We kunnen allemaal rust voor onze ziel vinden door tot de Heere terug te keren. En God staat niet met zijn vingertje te wijzen. Maar hij nodigt ons uit. En hij zag zijn zoon van verre komen. Die zoon die had vermogen verkwist. Waar zijn vader het hele leven voor had gewerkt. Misschien wel de helft van zijn vermogen. Die zoon had de naam van de familie door het slijk gehaald. Die zoon had zijn vader ongelooflijk veel pijn gedaan. Die vader had maanden, misschien wel jaren gehuild in zijn bed om de toestand van zijn zoon. Die zoon die had vreselijk immorele dingen gedaan. Die zoon die had zijn broer, zijn andere zoon, gekwetst. En zijn moeder gekwetst. Zijn vrouw, de vrouw van de vader had hij gekwetst. En ga zo maar door. Heel veel dingen gedaan die echt slecht waren. Maar die vader, hij ziet hem komen. Hij wordt met ontferming bewogen. En hij valt hem om de hals. En hij richt een groot feest aan. Omdat de zoon is teruggekeerd. Dat is onlogische liefde. Dat is genade. Dat is niet logisch. Dat is niet op basis van de rechtvaardigheid. Ja, op basis van de rechtvaardigheid van een ander, van Jezus. Maar dat is hoe God met ons omgaat. We kunnen altijd terugkeren. We kunnen altijd weer bij de Vader komen. Laten wij terugkeren naar de Heer. Staat er ook in Hosea 6. Moest ik ook aan denken van, kom laten we terugkeren naar de Heer. Hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Misschien ben je verscheurd geraakt door je afdwalen. Misschien ben je verslagen geraakt of geslagen geraakt door je zonde. Maar hij zal genezen en hij zal verbinden. God is een God van genezing, van genade. En zo mogen wij ook vanmorgen, want het is van, op ons allemaal van toepassing, denk ik. Er is geen onderscheid. Ik denk dat we het allemaal wel min of meer nodig hebben om terug te keren naar de Heer. En wat is het zo'n dag als dit dan mooi? Dat we dat samen mogen doen. Dat we samen weer mogen zeggen, Heere, u alleen. U alleen in het heiligdom van mijn hart. En ik doe op dit moment, deze morgen, doe ik afstand van alles wat ik heb. Ik wil die zegen van het niets meer bezitten gaan ervaren. Die vrijheid. Ik bezit niks meer. En als ik dan ziek word en ik ga mijn gezondheid verliezen, natuurlijk is dat verschrikkelijk. Maar ik ben minder uit het veld geslagen dan wanneer mijn gezondheid en mijn leven hier op aarde alles voor mij is. En als ik financiële tegenslag heb, is dat natuurlijk moeilijk om mee te maken. Maar ik ben minder uit het veld geslagen dan wanneer ik leef voor het geld en geld alles voor mij is. Dus zo is ook afstand doen van alles wat je hebt, geeft zoveel rust en ontspanning. En de aanbidding is het antwoord op onze problemen. We zijn geroepen tot aanbidding. Aanbidding van God en God alleen. En weet je, dat is het belangrijkste voor je huwelijk. Deze boodschap zou ik natuurlijk overal kunnen brengen, ook op plekken waar we het niet over het huwelijk hebben. Maar dit is de basis. Dit is heiligheid voor het huwelijk. Ik heb zo vaak gezegd, als ik een bruidspaar voor mij had bij een huwelijksinzegening, heb ik zo vaak op een gegeven moment de bruidegom aangekeken en tegen de bruidegom gezegd, weet je wat jij het beste kan doen voor je vrouw? Dat is de Heere God liefhebben boven alles en iedereen. De Heere God meer liefhebben dan je vrouw. Dat is het beste wat je kan doen voor je vrouw. Want dan zul je een integere man zijn. Dan zul je een betrouwbare man zijn. Dan zul je vanuit de toewijding aan God en het kennen van Jezus, zul je je dienstbaar opstellen. Dan zul je eerlijk zijn. Dan zul je je zonden kunnen belijden. Dat maakt alle verschil. Als je God leert kennen voor het huwelijk. En ik heb zo vaak tegen de bruid gezegd, dan kijk ik de bruid aan en dan zeg ik tegen haar, het beste wat jij kunt doen voor je man is om de Heer God lief te hebben boven alles. Om hem alleen te aanbidden. En dat is die driehoek, hè? Die driehoek van, naarmate je dichter naar God groeit, hier is de man en hier is de vrouw, en naarmate je dichter naar hem toe groeit, kom je ook dichter bij elkaar. Dat is de sleutel. En hoe dat in de praktijk ook werkt, is dit. Dat als we hem heiligen in ons leven, daar heb ik het over nu. Als we God heiligen, apart zetten en onze vreugde vooral in hem vinden, dan hoeven we ook niet meer een volmaakt huwelijk te hebben. Er zijn veel mensen die met elkaar trouwen en die eigenlijk in het huwelijksbootje stappen met het idee, zij gaat mij gelukkig maken. De man vindt een prachtige vrouw, schitterend mooie vrouw, lieve vrouw. Hij denkt, zij is het. Zij is de vrouw van mijn dromen. En zij gaat mij gelukkig maken. En de vrouw stapt in het huwelijk met een prachtige man en een schitterende man en een aantrekkelijke man. En ze denkt, hij gaat mij gelukkig maken. Maar dan leg je een last op elkaars schouders die je niet kunt dragen. Ik mag niet van mijn vrouw ten diepste verwachten dat zij mij gelukkig maakt. Want zij kan mij ten diepste niet gelukkig maken. Dat klinkt misschien een beetje radicaal, maar het geeft ontspanning om dit te beseffen. Natuurlijk, ik ben gelukkig met mijn vrouw. We zijn gelukkig met elkaar. Maar de diepste noden van mijn hart, De diepste noden van ons hart worden niet vervuld door elkaar. Maar er is maar één die ons hart echt kan vervullen. U alleen kunt mijn hart vervullen. Hè? Als een hert dat verlangt naar water. U alleen kunt mijn hart vervullen. En als je die vervulling van je hart en de vervulling van je diepste noden, als je die vindt bij de Heere God, dan verwacht je niet meer van de ander. Dan heb je niet meer te hoge verwachtingen van de ander. Dan leg je niet meer een last op de schouders van een ander die een ander niet kan dragen, waar de ander aan onderdoor gaat. En dan kan je veel meer relativeren. Dan kan je veel meer leven met een onvolmaakte levenspartner. En je kan veel meer leven met een onvolmaakt huwelijk. Omdat God degene is die ten diepste vrede en geluk geeft. Nou, dat is het eerste wat ik wilde zeggen over heiligheid in het huwelijk. Dus dat heeft te maken met onze hartsgesteldheid. Misschien is het goed om er even voor onszelf over na te denken. Als ik die vraag krijg, wat is jouw hoogste goed op dit moment? Wat is voor jou op dit moment het allerbelangrijkste in het leven? Als je eerlijk bent, wat staat nou echt bovenaan? Is dat iets wat vooral met jezelf te maken heeft? Of is het echt God? En dan mogen we vanmorgen gewoon met de psalmist zeggen, nevens u begeer ik niets op aarde. Ik begeer geen andere dingen dan u alleen. Natuurlijk, er zijn heel veel andere dingen in ons leven. Hij geeft ontzettend veel andere dingen. Hij geeft heel veel rijkdom op allerlei fronten. Maar ten diepste, als het gaat om de heiligheid, om dat heiligdom in ons hart, zeggen wij, Heere, u alleen. Ik begeer u alleen. En het is ook goed, weet je. Ik hoop ook dat we op dagen zoals dit, maar ook als we op zondag bij elkaar zijn in de dienst, dat gebeurt met onze harten. Ik ben ontzettend blij met wat er hier in Limburg gebeurt. Met de gemeenten die hier vertegenwoordigd zijn. En de gemeente van Mielrietje hebben wij de laatste jaren een beetje beter leren kennen. En sommige andere gemeenten heb ik ook een beetje leren kennen. Maar het is zo mooi wat hier ook in Limburg gebeurt. En dan bidden we ook dat Gods geest zo zal werken. Dat als je bij elkaar bent, als jullie samenkomen om te aanbidden. En in de bijbelstudies en de kringen en de bidstonden. En gewoon als je bij elkaar over de vloer komt. Dat gebeurt in de harten. Daar gaat het om. Het gaat niet om de programma's, het gaat niet om de activiteiten. Het gaat niet om de aantallen. Maar dat gebeurt in de harten, dat als we samen zijn, dat ons hart zich zal neigen tot de Heere. En dat we komen tot aanbidding die vrij maakt. En dan verandert er veel, dan verandert ook veel voor huwelijken en gezinnen. Oké, het tweede wat ik wil noemen over heiligheid in het huwelijk is, de heiligheid in het huwelijk betekent ook dat je elkaar exclusief lief hebt. Dus heiligheid in het huwelijk is natuurlijk ook dat je voor elkaar apart gezet bent. Ten eerste, we zijn apart gezet voor God. En we zetten hem apart in ons leven als de enige die we aanbidden. Maar ten tweede, heiligheid betekent ook dat we een exclusieve liefdesrelatie met elkaar hebben. En dat we ons alleen aan elkaar toewijden. Daarom zegt Hebreeën 13 vers 4 ook, laat het huwelijk in ere zijn bij allen. Nou, dat is een woord wat onze maatschappij nodig heeft. In onze maatschappij wordt het huwelijk geminacht. Het huwelijk wordt al misschien door sommigen zelfs als passé gezien. Zo van, ja, dat was vroeger, maar inmiddels leven we op andere manieren. Waardoor mensen zich permitteren om vrij te zijn, om niet aan elkaar gebonden te zijn. Om ook wel eens met een ander wat te kunnen doen of hebben. Maar de Bijbel zegt, laat het huwelijk in ere zijn. Daarmee wordt bedoeld exclusief. Alleen de ander. Als ik een huwelijk inzegen, dan vraag ik het stel om ja te zeggen op deze belofte. Ik noem de naam van de man als eerste en later vraag ik precies hetzelfde aan de vrouw. Maar ik vraag dan dit, beleid je hier voor de christelijke gemeente, familie en vrienden, dat je haar, en dan noem ik haar naam, als je wettige vrouw uit Gods hand wilt aanvaarden. Je ontvangt elkaar uit Gods hand als man en vrouw. Als je als een man trouwt, krijgt hij een vrouw van de Heere God. En als een vrouw trouwt, krijgt zij een man van de Heere God. Beloof je haar niet te zullen verlaten. Beloof je haar lief te hebben, haar te troosten, haar te eren en beschermen. En trouw te blijven onder alle omstandigheden. En je alleen aan haar te verbinden, zolang jullie beiden leven. zoals een getrouw man zijn wettige vrouw verschuldigd is. Wat is daarop je antwoord? Dus om je toe te wijden aan de ander en je alleen aan de ander te verbinden. Heiligheid in het huwelijk betekent die exclusiviteit. Dat betekent dat wat je met elkaar hebt, heb je alleen met elkaar. En hoe groter de exclusiviteit, hoe groter de intimiteit. En dat is een kwestie van toewijding. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, er zijn drie dingen nodig voor een goed huwelijk. Het eerste is toewijding, het tweede is toewijding en het derde is toewijding. Je kan het ook anders zeggen, je hebt voor elkaar gekozen en je blijft voor elkaar kiezen. Je blijft voor elkaar kiezen, ook als het moeilijk wordt. Ook als je van je roze wolk valt. Ik bedoel, ik heb laatst al met een jongeman gewandeld die een jaar getrouwd is nu. En weet je, het is eigenlijk, ja, het was mooi. Hij vertelt ook hoe het ging. Het is niet altijd makkelijk. En toen zei ik ook tegen hem, weet je, het is heel normaal dat je in een huwelijk heb je romance in het begin. Daarna heb je ontgoocheling. Dat is logisch, want je leert elkaar echt kennen. Je valt van je roze wolk. Dat is een beetje een groot woord, maar er is altijd ontgoocheling. Je komt erachter wie de ander echt is. Je leert elkaar echt kennen. Ook elkaars nukken en tekortkomingen en hoe de persoonlijkheid van de ander is. En elkaars gebreken. En in die ontgoocheling zijn er velen die dan niet blijven kiezen. Maar je hebt voor elkaar gekozen, je blijft voor elkaar kiezen. Ook in de fase van ontgoocheling. En ook als het moeilijk is en ook als je elkaar teleurstelt en als je voor elkaar blijft kiezen, dan kan er ook echte liefde groeien. Dus romance, ontgoocheling, echte liefde, maar dat is wel door toewijding. En door te kiezen en te blijven kiezen voor de exclusiviteit. Kijk, het kan gebeuren dat als je in die fase van ontgoocheling zit, of als het moeilijk is in het huwelijk, je komt een ander tegen. Je komt als man een andere vrouw tegen. En dat is een vrouw die jou wat doet, die jou charmeert. Een vrouw die je misschien wel aantrekkelijk vindt. En als je dan met haar gaat praten, dan klikt het. Je denkt, hé, ik kan goed met haar praten. We begrijpen elkaar. We spreken een beetje dezelfde taal of zo. Ja, dat kan gebeuren. Ik bedoel, iedere man, iedere getrouwde man en iedere getrouwde vrouw kan gecharmeerd raken van een ander. Je kunt verliefdheidsgevoelens krijgen voor een ander. Dat is op zich geen schande. Dat kan gebeuren. Maar de vraag is wat je er dan mee doet. De vraag is hoe je er dan mee omgaat. Je kunt dat gecharmeerd worden door een ander, of die aandacht die je van een ander krijgt, kun je gaan voeden. Je kunt het gaan koesteren. Je kunt ermee bezig blijven. Maar luister, je hebt gekozen en je bent een echte vent als je blijft kiezen. Als je blijft kiezen voor je vrouw. En ik heb wel eens gehoord van het voorbeeld van een man die zei dat hij elke morgen de trein nam en elke morgen om 8 uur op het station stond. En daar kwam elke morgen ook een andere dame. En ze kwamen met elkaar in gesprek. En ze zaten elke morgen op een gegeven moment met elkaar in dezelfde treincoupé. En elke morgen een half uurtje met elkaar praten en optrekken. Ja, als je veel met iemand optrekt, dan kan je echt verliefd raken. Dat heeft gewoon te maken met hoeveel je iemand ziet. En met hoeveel contact dat je met iemand anders hebt. En dat kan ook op de werkvloer gebeuren. En overal kan dat gebeuren. Maar op een gegeven moment besefte deze man, ja, die gaat niet goed. Ze wordt te belangrijk voor mij. Ik begin aan haar te denken. Ik begin het erg leuk te vinden om haar om 8 uur 's morgens op het perron weer tegen te komen. En hij heeft toen gezegd, ik stop daarmee. Ik neem een latere trein. Of ik ga gewoon ergens anders in de trein zitten. En het is hard. En misschien is hij wel teleurgesteld. En dan moet je gewoon even dus onvriendelijk zijn. Maar je doet wel wat eerbaar is. Namelijk dat je stopt om die vrouw te zien. En dan merk je uit het oog, uit het hart. Dan haal je de angel eruit. En dat zijn de moeilijke keuzes die de Heer ons vraagt om te maken. Denk je werkelijk dat je gelukkiger zal worden met een andere vrouw? Dan zit je weer in die fase van romance. Dan kijk je weer door die roze bril. En dan verlaat je je vrouw. En dan verloochen je je kinderen. Denk je echt dat je daardoor gelukkiger wordt? Dat is helemaal niet waar. En daar moeten we goed over nadenken. En dit is heiligheid in het huwelijk. Dit is heiligheid in het huwelijk. En dit heeft te maken met die met die belofte, weet je. Ik vind die belofte is zo waardevol. Je hebt een verbond met elkaar gesloten. En verbond komt, dat sluit je met elkaar door een belofte te geven. Ik heb die belofte net voorgelezen. Dat is een van de allerheiligste momenten in je leven. We hebben afgelopen oktober is onze tweede zoon getrouwd. Aanstaande juli hoopt onze dochter te trouwen. En aanstaande september hoopt onze derde zoon te trouwen. We hebben 3 huwelijken binnen 11 maanden van onze 4 kinderen. Maar dat zijn heilige, buitengewoon heilige momenten in hun leven. En ik sprak laatst voor een groep jongeren over waarom geen seks voor het huwelijk, waar ik dat boekje over heb geschreven. En toen was er ook een jongeman die vroeg, ja, maar maakt het nou werkelijk zoveel uit of je nou 24 uur voor die bruiloft bent of 24 uur na die bruiloft? Die vraag stelde hij. Ik vond dat een mooie vraag. Ik dacht, het maakt ontzettend veel uit. Dat maakt heel veel uit of je elkaar die belofte hebt gegeven. Of je dat woord hebt gegeven. Dat is het moment dat je trouwt. Want je trouwt niet door seks met elkaar te hebben. Je trouwt niet door elkaar alleen trouw te beloven. Je trouwt door elkaar openlijk, in het openbaar, in het bijzijn van familie en vrienden en voor Gods aangezicht trouw te beloven. En dat is waardoor je een verbond met elkaar sluit. Want God sluit zijn verbonden met Israël in de Bijbel door de woorden, de belofte die hij hen geeft. Door de eed die hij gezworen heeft, staat er. Je geeft elkaar een woord. En die belofte, die wordt vandaag de dag geminacht, maar is zo waardevol. En iemand heeft het volgende daarover geschreven. Luister naar deze woorden. Ik trouwde niet met je omdat je volmaakt was. Ik trouwde zelfs niet met je omdat ik verliefd op je was. Maar ik trouwde met je omdat jij mij een belofte wilde geven. En gaf. En die belofte maakte al jouw gebreken effen. En de belofte die ik jou gaf, maakte al mijn gebreken effen. 2 onvolmaakte mensen gingen trouwen. En het was de belofte die het huwelijk maakte. En toen onze kinderen opgroeiden, was het niet ons huis dat hen vooral beschermde. Het was niet onze verliefdheid die hen vooral beschermde. Maar het was de belofte die onze kinderen beschermde. Dat vind ik zo mooi. Dit is de waarde van de belofte. Waarom het huwelijk? Waarom zegt God, hou het huwelijk in ere? Want die belofte, die staat voor exclusiviteit. En dat is Gods weg. Dat is heiligheid in het huwelijk. En dat beschermt de huwelijksrelatie, die belofte, dat verbond beschermt de huwelijksrelatie. En dat verbond beschermt de kinderen die kwetsbaar zijn. Kinderen hebben liefde nodig, kinderen hebben bevestiging nodig, kinderen hebben een vriendelijke sfeer nodig in huis. Kinderen hebben gezelligheid nodig. Kinderen hebben het nodig dat het thuis een veilige haven voor ze is. En daarvoor moet je werken aan een goed huwelijk. Daarvoor moet je je toewijden aan elkaar. Dat het goed is thuis. Dat de kinderen opgroeien in een sfeer van warmte en gezelligheid. Dat is het beste voor de komende generaties. Kinderen worden beschadigd als ouders niet kiezen voor de exclusiviteit. Als ouders zich niet aan de belofte houden. Het is ten behoeve van de komende generaties dat we vanmorgen kiezen voor exclusiviteit. En dat we kiezen voor heiligheid in het huwelijk. En dat is waar we toe geroepen worden. Nou, weet je, als het mis is gegaan wat betreft de exclusiviteit op de een of andere manier, dan is het niet zo dat er geen hoop is. Ik sprak een keer over ook exclusiviteit en intimiteit in een gemeente. En er kwam een vrouw naar mij toe. En toen zei ze tegen mij, weet je, ja, ik zal er straks nog iets meer over zeggen, over hoe God het huwelijk heeft bedoeld en hoe intiem je kan worden met elkaar. Als je echt toewijdt en als je kiest voor die heiligheid en die dat je alleen aan elkaar verbindt. En toen zei ze tegen mij, ik heb als jonge vrouw goddeloos geleefd. Ik was helemaal geen gelovige. En ze zegt, ik heb heel wat bedpartners gehad. En ik ging heel veel uit. En ik dronk veel. Ik heb totaal anders geleefd als wat jij nu vertelt. Maar ze zegt, toen je ging beschrijven van exclusiviteit en echte intimiteit als gevolg van die exclusiviteit, toen zei ze, ik ben nu 20 jaar, ik ben tot geloof gekomen, ik ben tot de Heer gekomen. En mijn leven is veranderd. Ik heb me bekeerd. En ik ben nu 20 jaar getrouwd. En wat jij zegt over exclusiviteit en daardoor echt helemaal aan elkaar verbonden raken, dat ervaar ik ook. En ik vond dat zo'n mooi getuigenis. Weet je, niemand van ons is zonder zonde op seksueel gebied. Als Jezus zegt, als je alleen al kijkt naar een andere vrouw, heb je in je hart al overspel gepleegd. Dan hebben wij allemaal wel, als mannen allemaal overspel gepleegd, nietwaar? Dus we zitten hier niet als zondaars en heiligen samen. We zitten hier alleen maar als zondaars bij elkaar. Maar dit is de weg waar God ons toe roept. En deze vrouw zei, ik ben toch door Gods genade echte intimiteit gaan ervaren. En ik hoorde een keer van een prostituee, en dat sluit hierbij aan, die jarenlang prostituee was geweest. En toen was ze tot de Heer gekomen. Ze was teruggekeerd, zoals de verloren zoon terugkeerde tot de Vader. En ze had Jezus leren kennen en de vergeving van haar zonde. En dan staat er, we worden een nieuwe schepping. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. En toen zei deze prostituee, hij heeft mij een nieuwe maagdelijkheid gegeven. Niet letterlijk, niet fysiek. Fysiek was ze niet maagd. Maar ze ervoer het zo duidelijk. Hij heeft mij een nieuwe schepping gemaakt. Ik ben weer maagd. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik, is dat niet heel bijbels? Omdat wij toch de bruid van Christus zijn. Wij worden toch als een reine maagd. Niet vanwege onze eigen reinheid, maar vanwege zijn reinheid. Vanwege zijn gerechtigheid worden wij als een reine maagd verbonden aan de Heer die onze bruidegom is. En zo mogen wij allemaal met de zonde die we hebben gedaan. Misschien heb je wel overspel gepleegd. Misschien is er wel een derde in het spel gekomen. Misschien zijn er wel hele moeilijke dingen gebeurd. Misschien heb je daardoor wel afgevraagd, is er nog hoop voor ons huwelijk? Weet je, de overspel is ernstig, maar het gaat er niet om wat er is gebeurd. Het gaat erom hoe je omgaat met wat er is gebeurd. Er is een weg terug. Als je het laat zitten, als je het gewoon laat zitten, als je het niet in het licht brengt, als je het niet beleidt, als je het niet aan gaat werken, als je niet gewoon bezig gaat om dit op te ruimen, dan wordt het heel moeilijk. En heel veel huwelijken stranden, omdat er een derde in het spel is op een gegeven moment. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Er zijn ook getuigenissen, er zijn heel wat getuigenissen van mensen waar een derde in het spel is geweest. Maar door bekering en door belijdenis en door openheid daarover en door moeilijke beslissingen te maken, door je ook te bekeren van het contact met die ander en resoluut te zeggen, ik stop daarmee, is er hoop, is er herstel. En dan komt de heiligheid in het huwelijk weer terug. En dat is het tweede wat ik met jullie wilde delen. Oké, het derde, het zijn wel wat uiteenlopende dingen, maar ze hebben ook wel weer met elkaar te maken natuurlijk. Maar het derde wat ik met jullie wil delen is dit, dat de heiligheid in het huwelijk is ook gewoon dat je de ander als heilig beschouwt en behandelt. Weet je, je vrouw of je man is natuurlijk, ja, de Heere God is de belangrijkste persoon in ons leven. De Heer Jezus, God is de belangrijkste, maar daarna is je man of je vrouw de belangrijkste persoon in je leven. Als je getrouwd bent, ook niet meer je ouders of je kinderen, maar je man of je vrouw. Het beste wat je kan doen voor je kinderen is ook niet om je kinderen op de eerste plaats te gaan zetten, maar je man of je vrouw. En daarbij hoort dat je je daadwerkelijk toewijdt aan elkaar in de praktijk van alle dag. Dus het eerste waar ik met jullie over na heb gedacht is, heiligheid in het huwelijk is dat we God alleen lief hebben boven alles. En onze vreugde in hem vinden. Het tweede is dat we heiligheid in het huwelijk hebben door te kiezen voor een exclusieve relatie. En je alleen aan elkaar te verbinden. En je alleen echt aan elkaar te geven. En de derde plaats, heiligheid in het huwelijk, is dat je ook in de praktijk van alle dag, dat je je toewijdt aan elkaar, opnieuw het woord toewijding. En dat de liefde waar de Heer ons toe roept, dat is Liefde die zich uit in daden. Ik vind, ook dit vind ik een hele bevrijdende gedachte, want ik stelde in die vraag die ik net heb voorgelezen van huwelijksbelofte, stelde ik de vraag ook, beloof je haar te zullen liefhebben totdat de dood je scheidt? Ik weet nog dat wij in een gespreksgroep zaten met een aantal vrienden en dat op een gegeven moment een vrouw zei van ja, ik heb dat in de tijd ook wel gezegd, maar ik weet niet of je dat wel kunt beloven. Ik weet niet wel of je kunt beloven dat je iemand zult blijven liefhebben. Maar dat is gebaseerd op een soort Hollywood-achtig romantisch idee van wat het betekent om lief te hebben. Ja, ik weet niet of ik kan beloven dat ik verliefd zal blijven. Ik weet niet of ik kan beloven dat ik vlinders in mijn buik zal houden. Ik weet niet of ik kan beloven dat mijn gevoelens altijd mee zullen komen in het huwelijk. En dat ik altijd veel zal blijven voelen voor de ander. Dat kan je, hè, dat is heel erg. We hebben natuurlijk een cultuur ontwikkeld waarin de nadruk heel erg ligt op het gevoel. He, ook tegenwoordig het kwetsen van gevoelens wordt bijna strafbaar gemaakt door de wet. Als er iets gezegd wordt en de ander zegt, ja, dat heeft mij een gevoel van onveiligheid gegeven, nou, dan kan je zowat de politie op je dak krijgen vandaag de dag. Weet je, dus we hebben heel erg een subjectieve cultuur ontwikkeld met een enorme nadruk op mijn beleving en hoe ik het ervaar. En dan het idee van, ja, ik blijf hem liefhebben, ik blijf haar liefhebben. Ja, dat kan ik helemaal niet beloven, want ik weet niet wat er met mijn gevoelens zal gebeuren. Maar liefhebben volgens de Bijbel is actie. 1 Korinthe 13, het hoofdstuk in de Bijbel over liefde, gaat bijna alleen maar over daden. Gaat bijna alleen maar over de manier waarop je je opstelt. En dat betekent dus dat, ja, beloof je haar te zullen liefhebben zolang jullie beiden leven, is eigenlijk de vraag, beloof je om lief te blijven voor haar? Beloof je om je liefdevol te blijven opstellen naar haar toe? Beloof je om haar te eren en eerbaar met haar om te gaan? Beloof je om haar te beschermen? Beloof je om haar te helpen? Beloof je om haar te dienen? Beloof je om naar haar te luisteren? Beloof je om je hart met haar te delen? Beloof je om tijd te nemen om met haar te praten? Beloof je om bij haar te blijven? Beloof je om voor haar te zorgen? Ga zo maar door. Dat is liefhebben. Dus heiligheid in het huwelijk heeft gewoon te maken met hoe we ons opstellen. Kijk, natuurlijk is het zo dat je soms moeite met elkaar hebt. Ik was een paar weken geleden bij een stel dat in juni 40 jaar getrouwd is. En ze hebben mij gevraagd om kort iets te zeggen tijdens de dienst die ze dan, of voor te gaan in de dienst, de dankdienst die ze dan willen houden. En ik heb anderhalf uur met ze zitten praten. En het was een prachtig gesprek. En ik merkte aan alle kanten dat ze heel veel van elkaar houden. Maar op een gegeven moment zei die vrouw ook van, ja, soms heb je het echt wel eens moeilijk met elkaar. Soms dan denk je echt van, alsjeblieft. En ze zei zelf, soms heb ik wel eens gedacht, hoepel toch op, zei ze. Maar tegelijkertijd zag die vrouw vol van liefde voor haar man. En dwars door alles heen. En ze hebben ook best wel moeilijke dingen meegemaakt. Ze hebben eigenlijk heel moeilijke omstandigheden meegemaakt. Ze hebben een heel groot verlies geleden in hun leven. Maar ik zag een stel dat elkaar intens lief heeft. Terwijl je toch soms hebt, alsjeblieft hé. Soms dan kwets je elkaars gevoelens. Soms dan heb je afstand. Soms dan ben je elkaar even kwijt. Maar dat wil niet zeggen dat je niet meer van elkaar houdt. Soms heb je conflict en dan zijn er heel veel negatieve emoties. Maar dat wil niet zeggen dat je niet van elkaar houdt. Als je in zo'n situatie zegt, ja, maar we zullen toch weer praten. We gaan toch zitten. En we willen delen met elkaar. Niet zo van jij dit en jij dat, maar dat je je eigen hart deelt. Dat je een ik-boodschap geeft in plaats van een jij-boodschap. Dat is heel belangrijk voor de communicatie. Als je jij dit en jij dat gaat zeggen, dan drijf je verder uit elkaar. Maar als je gaat zeggen, ja, ik voelde me toen niet goed, of ik vond dit moeilijk, en op die manier ook je hart met elkaar deelt, dan kies je voor de communicatie. Misschien dwars tegen je gevoelens in. En dan kan je weer bij elkaar komen. Dat is liefhebben. Dat is heiligheid in het huwelijk. En daarmee afsluiten dat ik wil met jullie delen wat ik heel vaak ook vertel als ik spreek voor jongeren over seksualiteit. En dat is het volgende. Want de Bijbel zegt, een man zal zijn vader en moeder verlaten. en zijn vrouw gaan aanhangen en die twee zullen één vlees worden. En dat één vlees worden, dat heeft niet alleen te maken met de lichamelijke relatie. Dat één worden, dat heeft me erg geholpen toen ik dit ging beseffen. Dat heeft te maken met twee soorten levenseenheid. Twee soorten eenheid. Ik zeg het verkeerd. Dat één worden heeft te maken met aan de ene kant wat ik noem levenseenheid. Aan de andere kant lichamelijke eenheid. Wat is de levenseenheid? Levenseenheid is dat je met elkaar optrekt. Wat ik net allemaal heb beschreven. Dat je gewoon lief voor elkaar bent in de praktijk van alle dag. Dat als je thuis komt, dat je aandacht hebt voor elkaar. Dat je even gaat zitten of dat je even bij elkaar bent. En wat ik al zei, naar elkaar luistert. Levenseenheid heeft te maken met dat je voor elkaar zorgt. Elk huwelijk staat of valt met het vermogen van beiden om zich in te zetten voor het heil van de ander. Levenseenheid betekent dat ik geroepen ben om me in te zetten voor het heil van mijn vrouw. En zij zet zich in voor mijn heil. Dat is toewijding in de praktijk van alle dag. Dat wil zeggen dat je levenseenheid is ook dat je samen van alles gaat meemaken. Ik bedoel, je gaat geschiedenis met elkaar opbouwen. Je maakt mooie dingen met elkaar mee, je maakt moeilijke dingen met elkaar mee. Maar dat is levenseenheid. Levenseenheid is ook dat je gezamenlijke vrienden hebt. Ik bedoel, we hebben heel veel vrienden die samen onze vrienden zijn. We delen ook familie met elkaar. Haar familie is mijn familie geworden. We delen onze bezittingen met elkaar. We wonen in hetzelfde huis. We eten aan dezelfde tafel. Levenseenheid is dat je samen verantwoordelijkheid draagt. Samen werkt, zodat er geld binnenkomt. En weet je, gewoon zorgt dat je kan leven. En als je kinderen krijgt, is die levenseenheid dat je samen kinderen, de verantwoordelijkheid voor kinderen draagt. En kinderen gaat opvoeden. En ga zo maar door. Twee levens worden één. Gewoon dag in, dag uit. In de praktijk van alle dag ben je er voor elkaar. En heb je elkaar lief. En weet je, wil je gewoon vriendelijk zijn voor elkaar en elkaar helpen en elkaar goed doen. Er staat in Spreuken 31 dat die vrouw doet haar man geen kwaad. Dat is levenseenheid. Zij doet hem goed. En de man is ook geroepen om zijn vrouw goed te doen. Elkaar goed doen. Dat is levenseenheid. En dan komt het, weet je, die levenseenheid, gewoon die agape, die action is. Agape is action. De liefde van God is actie. Is goed voor de seksuele relatie. Als je elkaar afsnauwt en als je boos bent en als je elkaar slecht doet, als je elkaars gevoelens kwetst, als je onbeheerst bent in je taal, als je geen aandacht voor elkaar hebt, als je egoïstisch bent in de praktijk van alle dag, dan kan je niet met elkaar vrijen. Dus lief zijn voor elkaar in de praktijk van alle dag maakt het mogelijk om met elkaar naar bed te gaan en lichamelijk één te worden. En als je dan met elkaar gaat vrijen, en ja, ik zou het als volgt willen zeggen, de lichamelijke relatie, de seksuele relatie, is de viering van de levenseenheid. Dat vind ik een prachtig mooi woord. Je viert dat je je leven met elkaar deelt door ook je lichaam met elkaar te delen. Het hoeft niet perfecte seks te zijn. Het hoeft niet te zijn zoals met de mooiste mannen en de mooiste vrouwen. Het gaat niet om de standjes. Het gaat zelfs niet om de seksuele bevrediging. Maar het gaat om de verbondenheid met elkaar, omdat je je leven met elkaar deelt. Seks hebben met iemand met wie je leven niet deelt, dat geeft een verscheurdheid waar mensen helemaal niet goed van worden. Maar als je wel je leven met elkaar deelt en gewoon elkaar lief hebt in de praktijk van alle dag, dan wordt die seksuele relatie de viering van de levenseenheid. En nou komt het, en dit is wat echte intimiteit is, dat die twee vormen van eenheid hebben een versterkende werking op elkaar. Wat ik al zei, als je lief bent voor elkaar in de praktijk van alle dag, is dat goed voor de seksuele relatie. En als je met elkaar gaat vrijen, dan word je weer verliefd. En dat brengt weer hormonen met zich mee. En er komt een bindingshormoon vrij, waardoor je helemaal aan elkaar verbonden raakt. En waardoor je helemaal blij bent met elkaar. En waardoor je gewoon echt één wordt. En dat gebeurt ook met je hart en met je ziel als je met elkaar vrijt. Met je geest. En dat is goed voor de levenseenheid. En zo hebben de levenseenheid en de lichamelijke eenheid een versterkende werking op elkaar. En dat is echte intimiteit. En dat is echte liefde. Het gaat niet om perfectheid, maar het gaat om verbondenheid met elkaar. En dit is heiligheid in het huwelijk. Weet je, ik zeg ook vaak tegen jongeren, iedereen verlangt hiernaar. Iedereen verlangt naar echte liefde. Het leven in seksuele immoraliteit, waar jongeren ook toe verleid worden. Het leven waarin het idee van, nou, je komt de o zo gelukkige wereld binnen van de relaties. En je vindt iemand en je hebt seks met iemand en je vindt later weer iemand anders. Je hebt seks met iemand anders. Het idee van dat een gelukkige wereld is, is echt een leugen uit de hel. Is echt van de duivel. Die zich voordoet als een engel des lichts. Maar waar mensen echt naar verlangen, is gewoon echte liefde. Echte exclusiviteit. En dat heeft alles te maken met toewijding aan elkaar. Toewijding aan elkaar. En dat groeit. Dat groeit door de jaren heen. En zo in de film Fiddler on the Roof, over Anatevka, misschien dat sommige van jullie die wel gezien hebben. Dat is een soort musical, dat is een prachtige film over Joden rond 1900 in Rusland. Met Rebbe Tevje. En dan is daar op een gegeven moment een lied. En dan op een gegeven moment vraagt de man na 25 jaar huwelijk aan de vrouw, do you love me? En dan zegt die vrouw, do I love you? For 25 years, hou ik van je? 25 jaar lang heb ik je was gedaan, heb ik je maaltijden gekookt, ben ik er altijd voor je geweest. En dan vraag je mij, hou ik van je? En dan denk je misschien, dat is toch heel onromantisch? Nee, dat is niet onromantisch. Dat is wat liefde is. Gewoon er voor elkaar zijn. En al die dingen doet Loos ook voor mij. En daarom sta ik hier nog als levende man. Anders was ik al lang dood gegaan. En ik doe allerlei dingen voor haar. En we houden elkaar in leven. En we zijn er voor elkaar. Nou, dat is liefde. Nou, dat is het derde wat ik met jullie wilde delen. Liefde is actie. Maar dat is ook dat is bemoedigend. Want als je hier dus vanmorgen zit en je zegt, ja, de tederheid en de liefde en de gevoelens, die zijn echt wel veel minder geworden. We hebben emotioneel moeite met elkaar. Dan moet je niet denken, we kunnen elkaar nooit meer lief hebben. Weet je, ze zeggen, soms moet je gaan handelen om je op een bepaalde manier te gaan voelen, voordat je ervoor voelt om zo te gaan handelen. Snap je wat ik bedoel? Soms moet je gaan handelen om je op een bepaalde manier te gaan voelen, voordat je ervoor voelt om je zo te gaan gedragen. Dat betekent, jij kunt er vanmorgen voor beslissen om je te gaan opstellen en te gaan handelen op een manier die overeenkomt met de huwelijksbelofte en met wat echte liefde is. Gewoon door je toe te wijden aan de ander. Dat is heiligheid in het huwelijk. En dan zal de hartelijke liefde, de gevoelsliefde, die zal ook weer terugkomen. Dat durf ik te beloven. Want het is de basis is gewoon elkaar liefhebben zoals Jezus ons heeft liefgehad. Hij heeft ons liefgehad door wat hij voor ons deed. Oké, dank jullie wel. Hier laat ik het bij.